Oké, goedenavond. Fijn dat u niet alleen hier in de zaal zit, maar ook via het internet met ons verbonden bent. Hartelijk welkom. We gaan beginnen aan een vervolgavond, zal ik maar zeggen, een vervolgstudie. We zijn bezig met Paulus aan de Romeinen. We zijn beland bij hoofdstuk 14 aan het einde ervan. En wat we doen met elkaar is gewoon, we beginnen met gebed. We openen Gods woord en we leggen ons oor en ons hart te luisteren bij datgene wat er staat geschreven. Ik wilde gewoon de avond beginnen. Het is namens gemeente Ebenezer. Mijn naam is Andries van der Wal en we gaan met elkaar bidden. Vader, het is goed om bij u te komen en ons hart, Vader, voor u open te leggen. Want u hebt dingen te zeggen, Vader, die ons opbouwen, die ons versterken, die ons richting en doel geven. Vader, en aan wie kunnen we beter ons hart openleggen, Vader, dan aan u die ons gemaakt hebt. U die met ons meeloopt elke dag, Vader. En dat doet u ook op dit moment. In het luisteren, in het spreken, in het overwegen van datgene wat er staat geschreven, Vader. Dank u wel dat u zo vanavond bij ons wilt zijn. En wilt u het doen uitwerken, Vader, geleid door uw geest tot eer en lof van u in uw naam en tot opbouw. Dank u wel voor wat u gaat geven in Jezus' naam. Amen. Ik wilde graag met je gaan lezen wat er staat in Romeinen 14. En ik pak het grote verband erbij. Dus ik lees vanaf vers 13 tot en met 23. En het accent vanavond zal vallen op de verzen 22 en 23. Dan staat er in de MBG-vertaling, want die gebruik ik, van Romeinen 14 vanaf vers 13. Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven. Ik weet en ben overtuigd in de Heer Jezus dat niets uit zichzelf onrein is. Alleen voor hem die iets onrein acht, is het onrein. Want indien uw broeder door iets dat gij eet gegriefd wordt, wandelt gij niet meer naar de eis der liefde. Brengt niet door uw eten hem ten verderve voor wie Christus gestorven is. Laat van het goede dat gij hebt geen kwaad gezegd kunnen worden. Want het koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Want wie door deze geest een dienstknecht is van Christus, is welgevallig bij God en in achting bij de mensen. Laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert. Breek niet ter wille van het spijs of van spijs het werk Gods af. Alles is wel rein, maar het is verkeerd voor een mens als hij door zijn eten tot aanstoot is. Het is goed geen vlees te eten of wijn te drinken, nog iets waaraan uw broeder zich stoot. En dan komen de twee verzen, maar vanavond het accent ligt: houd gij het geloof dat gij hebt bij uzelf voor het aangezicht Gods. Zalig is hij die zich geen verwijten maakt bij hetgeen hij goed acht. Maar wie twijfelt wanneer hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En al wat niet uit geloof is, is zonde. Tot zover wat hier staat. Daar gaan we met elkaar naar kijken. En ik denk dat het heel bijzonder is. Je zou kunnen zeggen, de titel die erboven staat is: het geloof dat je hebt. En dan is het enorm als je je realiseren mag, als je bewust wordt wat we mogen weten en wat we daaruit volgend ook mogen leven. Eén ding weten we allemaal, dat is dat God een klinkende overwinning over al het kwaad behaald heeft. En hoe was dat? Door de dood en opstanding van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. We geloven ook zo'n kern van datgene waar we ja en amen tegen zeggen, is dat God alles doet samenwerken. En dat hij dat rechtvaardig doet. En dat daarom alles ten goede is. En als er één ding helder is geworden in de studie van de afgelopen keren, dan is dat bijvoorbeeld dat wij niets kunnen toevoegen aan wat het kruis heeft bewerkt. Het enige wat we kunnen is, dankend en dankbaar, antwoord geven op dat wat het kruis bewerkte. En we kunnen dat niet alleen doen door te danken en er zo antwoord op geven, Maar ook, we kunnen ons ernaar gedragen. We kunnen een wandelend gedrag hebben dat de genade van God reflecteert. En hoe kan dat? Omdat zijn geest in ons werkt. Dat is enorm als je dat zomaar even mag zeggen, kunt zeggen. En toch is het meeste van wat wij zien en van wat wij in het vlees ervaren, je zou kunnen zeggen, in tegenspraak met de dingen die ik net zei. En dat niet alleen, maar zelfs degene die wij onze medegelovigen noemen, ontkennen dat vaak. En ook vaak ontdek je dat er een verzet zit tegen de uiterste conclusies, de uiterste consequenties van het evangelie. Verwarrend, misschien wel het verwarrendste van alles, is dat we onszelf vaak de woorden van de vader wiens zoon bezeten was horen roepen. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Dat zegt Marcus 9 vers 24. Maar het bijzondere is dat we ook mogen weten, wat is nou werkelijk een geschenk van de genade, en ik verwijs daarbij naar Filippenzen 1 vers 29, dat dus we zo op die wijze leren in hem te geloven. We zijn bezig met Romeinen 14. En ik weet niet hoe het u overkomt, of hoe het bij u aankomt. Maar soms denk ik wel, ik heb er toch best wel eens wat langer in gelezen. Maar het lijkt wel of ik sommige dingen pas voor het eerst helder zie staan. We zijn gaan lezen, we zijn gaan studeren in Romeinen 14. En we zien ook, we zijn ook gaan beseffen dat er, als je om je heen kijkt, je hoeft de media maar te volgen of de verhalen te horen die iemand je vertelt, zo even tussendoor, misschien na een dienst of na een studie, over dat wat er in het leven gebeurt. En dan zou je kunnen zeggen, als je het hebt over geloof, dan zijn er, mag ik het zo noemen, veel ongunstige omstandigheden. En dan loop je ook tegen het feit aan dat mensen het wel willen geloven, maar nou, dan krijg je die hele situatie van geloofsvolwassenheid. En ik denk dat het heel bijzonder is dat wij mogen begrijpen dat het niet gaat om wel of niet eten van voedsel. Dat het niet gaat om het hechten aan bepaalde dagen. Dat het niet gaat om het hechten aan andere zaken die in dat mozaïsche onderwijs benadrukt worden. Want als jij en ik voor God staan, en laat ik namens mezelf spreken, als ik voor God sta, dan heb ik niets dan lege handen. Ik heb eigenlijk niks in handen waarmee ik als het ware voor God kan gaan staan en kan zeggen, kijk eens, ik heb lege handen. En ik weet één ding, die lege handen vult Hij. Ik hoef God niets aan te bieden. Hij heeft mij als mens, Hij heeft mij als gelovige, Hij heeft ons als gelovigen iets te geven. En wat een enorme rust heeft dat gebracht toen je realiseerde, ik hoef niets te doen om ergens op te mogen gaan rekenen. Als je denkt, ik moet wel doen, dan vecht je in wezen een verloren strijd. En dan is er zo'n opmerking die je dan even leest in je voorbereiding, maar als je het van hem gaat verwachten en niet van jezelf denkt te moeten, maar als je het van hem gaat verwachten, dan krijg je wat Paulus zegt, meer dan overwinnaars. Als je de vorige studie ook beluisterd hebt, dan was een van de kernen die viel, dat deed Broeder Gorter op 19 oktober, als u het nog een keer wil naluisteren, dan ging het om hoe ga je met je vrijheid om. En als je de verzen 19 tot en met 21 nog eens een keertje naleest, en dat kan op een kring heel mooi, dan zie je dat wat daar staat is zo toepasbaar op heel wat situaties. Kom nou niet bij me aan dat die schrift niet duidelijk is. Of dat die schrift te theoretisch is. Maar heel behulpzaam en heel praktisch staan daar de zaken die je kunt toepassen in heel veel situaties. En ik citeer nou letterlijk uit de tekst die toen gebruikt werd. We worden al snel meegetrokken in de fouten van onvolwassenen. En dat is niet negatief, maar gewoon mensen die niet volwassen zijn in het geloof. We worden meegetrokken, zowel in leer als in gedrag. En ik denk dat we dan Gods genadige en geduldige handelen met ons niet moeten vergeten. Zo is hij met mij omgegaan. Zo bent u met mij omgegaan. Waar ik er geen aanleiding toe gaf, was u genadig en geduldig met me. En die genade en dat geduld dat God met jou en mij betoonde, mogen we ook omgaan met die onvolwassen broeder in het geloof, in genade. En dat is geen onmogelijkheid, want wat is het enorme daarvan als jij en ik ons realiseren: Vader, u ging met ons in genade en geduld om. En wij mogen ook in genade en geduld met degene omgaan die u ons wegbrengt. Dan gebruikt God ons om de ander iets te leren over genade. Je zou kunnen zeggen, wat doen we? Wij verkondigen in ons leven, in onze wandel, in ons spreken, verkondigen we het evangelie. En wat zijn we dan daarmee? Tot opbouw van die ander. En dat klonk vele keren. Daar refereerde ik aan toen ik het had over: wij hebben niets om voor God te staan. We hebben lege handen. En het is heel bijzonder dat Hij ons wil gebruiken om dat genade-evangelie van Paulus, wat we lief hebben, wat we met beide handen, zou kunnen zeggen, hebben aangepakt, in ons hart hebben opgeborgen, en wat een schat is die ons leven rijkdom geeft en ook een gedrag dat tot eer van Hem is. Maar degene die anders denken, die zwak zijn in het geloof, noemt Paulus dat, en die de zaken niet zien zoals wij die zien, die zouden door ons niet moeten worden veracht. Dat is wat Paulus zegt in Romeinen 14 vers 3. En tegelijkertijd zegt dan de andere tekst, Romeinen 14 vers 13... maar die ben je dan al tegengekomen als je het herleest: hoe sterker ons geloof is, des te zorgvuldiger wil je zijn voor die broeder en geen aanstoot geven. En dan klinken die dingen die nou een aantal keren, ik denk de laatste 2-3 keer, geklonken hebben. We willen niets liever dan onze vrijheid beperkingen opleggen als dat nodig is voor het welzijn van anderen. En wat je als mens heel snel geneigd bent te doen als er naar je gewezen wordt. Als men wat te zeggen heeft over wat je deed. Maar we moeten niet te snel ons eigen handelen willen verdedigen. Zelfs als dat onrechtvaardig bekritiseerd wordt. Maar er is zo'n troostend woord vanuit de schrift. En dat is, ik noem nu één plaats en ik zal er straks nog een paar bij noemen. Dat is wat dan 1 Samuel 16 vers 7 zegt. De mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan. Ook als wij onrechtvaardig worden bekritiseerd, zou de rust in ons hart moeten zijn, de tevredenheid misschien wel, dat de vrede het wint, hè, tevreden zijn in het besef dat God het hart aan ziet. Vader, ik heb het voor uw hart opengelegd en ik wil alleen maar zijn tot uw eer. En dat zijn de zaken waar het om draait, denk ik. God ziet het hart aan. En de kritiek die je krijgt, die breng je bij God. Die ga je niet ventileren of ga je negatief naar een ander toe gebruiken. Dat zijn dingen waar ik stil van word als ik dat lees. We leggen onze vrijheid beperkingen op als dat nodig is voor het welzijn van anderen. Dat zijn hele bijzondere dingen. We kennen genade, we kennen God in die lief heeft. En we mogen in ons handelen laten zien dat we daar zelf van mogen leven. Nou, dit zijn wat inleidende opmerkingen. Ik ga graag verder naar vers 22. Er staat, en ik lees het even: houd gij het geloof dat gij hebt bij uzelf voor het aangezicht van God. Zalig, gelukzalig. Je mag ook zeggen, gelukkig is hij die zich geen verwijten maakt, die zichzelf niet richt, zou je letterlijk kunnen vertalen, maar bij hetgeen hij goed acht. Dus houd gij het geloof dat gij hebt bij uzelf voor het aangezicht van God. Gelukzalig is hij die zich geen verwijten maakt bij hetgeen hij goed acht, dat zegt de NBG-vertaling. Kijk, we hebben een hekel misschien wel aan uitslovers. En daarom heb ik het in mijn tekst ook tussen aanhalingstekens gezet. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen, degene die geloven, zouden zich moeten uitsloven. En ik zet het bewust dus tussen quotejes. Aanhalingstekens, in geduld en verdraagzaamheid ten opzichte van hen die onvolwassen zijn. Dat staat er nou zo gewoon. Maar ik denk dat we allemaal de ervaring hebben dat iemand die in groei bezig is, te groeien is bezig in het geloof, die we zwak noemen of onvolwassen, die kunnen het je best heel moeilijk maken. Die kunnen je best dwars zitten. En nou zouden wij ons moeten uitsloven in geduld en verdraagzaamheid. Ik heb het daarna gezegd, zij zullen genadig zijn en clement zijn. En in clement zit mild. Er zit in zachtmoedig. En het Latijnse woord betekent eigenlijk gaan liggen. Niet op je strepen gaan staan. Niet het mannetje zijn die wel even gaan liggen. Mild zijn, zachtmoedig. Eigenlijk staat er in het Latijn iets wat denkt heeft van, daar komt het woord vandaan, neigen. Ze zullen genadig zijn en clement als ze bekritiseerd worden. En ik weet het net zoals u, dat is niet makkelijk voor het vlees. Want het is soms hartstikke onterecht. En het is helemaal niet waar wat er gezegd wordt. Maar dan ben ik blij dat we mogen reageren zoals hij reageert op ons. Genadig, clement en geduldig. En dan krijg je van die wat dat betreft doe ik het vanavond en achter elkaar door in één keer, maar er zitten zoveel momenten op in de studie, denk ik, dat je stopt met het volgen van de tekst en dat je bladert in die schrift. Want vanuit Romeinen 8, en denk aan de versen 1 tot en met 14, gaat het over hen die naar de geest wandelen. Zij die naar de geest wandelen, maken fouten, zeker, maar hebben het gebed, daar beginnen ze mee en daar gaan ze in een situatie mee in. Vader, mag ik zijn, genadig en geduldig, tot uw eer. Nou, wat is geloof dan? Dat je hem mag kennen, dat je mag weten wie die is, wat die doet, wat die uitwerkt. Ik schreef dat aan iemand die een mailtje stuurde van, die hierom vroeg, wat hebben jullie nou als gelovigen? Waarom vind je dat ik het moet weten? Of dat het voor mij wat zou kunnen zijn? Dan gewoon onder woorden proberen te brengen wat er staat, te zijn. En wat is geloof dan? Dan denk ik dat geloof geen harde leermeester is. Maar veel meer een heilzame, een helende kracht die jou en mij in toenemende mate, het is een kwestie van groei, van groeien naar, met vreugde en vrede vult. En waarom? Omdat je je meer en meer bewust wordt van de betekenis ervan. Dus de gelukzalige gelovige, als ik het zo mag zeggen, is iemand die in overeenstemming met dit geloof wandelt. Het is een heilzame kracht, Vader. In de dingen die u me leert over u en dingen die u zegt in uw woord, die geeft u me, leidend door uw geest, met vreugde en vrede in mijn hart. En als je het vanuit dat kader gaat lezen, dan denk je, Vader, wat bijzonder dat we u mogen kennen. En nog meer bijzonder is het feit dat hij ons kent en lief heeft. Het is zo goed om dat we anderen ontmoeten die niet geloven en die ons misschien lezen in ons gedrag en daarover vragen hebben. En op een gegeven moment kan het zijn dat in een situatie ineens die vraag komt van waarom reageer jij altijd zo anders op de dingen. Kijk, 1 Korinther 12 vers 23 en 24 is heel bijzonder. Daar staat alles is geoorloofd. Maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. Niemand zoekt het zijne, maar wat des anderen is. Dat is bijzonder als je dat omarmt, gelooft. En eigenlijk is het, ga je dan steeds meer je realiseren wat Paulus dan zegt, wat je steeds beter gaat begrijpen. Vader, waarom heeft u nou mij dat voorrecht gegeven, ons dat voorrecht gegeven en die vreugde gegeven om genade te schenken? En waarom zou ik die genade niet aan een ander schenken? Want u schenkt die ons ook in Christus. U schenkt ons in Christus genade. En hij leert ons dat, dat we het kennen met ons hart, dat we dat omarmen, dat we er ja en amen tegen zeggen en dat we dat ook laten zien. En misschien dat dan een gegeven ogenblik het kan gezegd worden als iemand dat vraagt. Maar een voorrecht en een vreugde om genade te schenken, dat is een hele andere instelling van je hart, weet je dat? Dan nou ja goed, oké, ik zal je wel genade schenken. Nee, het is heel wat anders wat hier staat. Het is een voorrecht en een vreugde om genade te schenken. En daarin zijn we gewoon zoals Vader. Hij die ons in Christus genade schenkt. Telkens weer. Dat is zo'n vers, ik kan het allemaal wel zeggen. Maar het is dan een brief waar ik echt mee wegloop. Efeze 4 hoofdstuk vers 32. Waarin de letterlijker concordante vertaling, zeggen we dan, staat: word echter naar elkaar. Dus God wijst ons op de medegelovigen. In welk stadium van groei dan ook. Zwak, sterk, macht. Word echter naar elkaar. Mild, innerlijk welwillend, elkander genade schenkend, zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. Dat is heel bijzonder. Innerlijk welwillend. Wat kan je soms ineens van binnen opbruisen door iets wat iemand zegt, of van jou of van een ander die je lief hebt in Christus. Word echter naar elkaar mild, innerlijk welwillend, elkander genade schenkend. En hoe dan? Hoe werkt dat dan? Zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. Wat een vers. Efeze 4 vers 32. Wat Paulus doet in deze twee versen, dus versen 22 en 23 van Romeinen 14, die terminologie, de woorden die hij daar gebruikt, die kom je ook tegen in de eerdere hoofdstukken van de brief. Hij zet namelijk telkens het evangelie uiteen, dat goede bericht, waarvan ik wel eens denk, hebben we wel door wat voor een gigantisch goed bericht dat is? Als je dan mensen ziet praten op de televisie, en wat is de troost die ze dan menen te moeten schenken? Je moet het zelf doen. Het woord God komt ze niet in de mond, omdat ze het niet in de mond gekregen hebben. Nou, er zijn heel veel programma's over spiritualiteit. Ik heb me gedwongen deze week minstens een kwartier naar zo'n programma te kijken. En toen dacht ik, wat is dat ontzettend leeg. Want het is elke stap zonder God. Ik denk, oh mensen, daar wordt ruimte en tijd voor gecreëerd in programma's. Terwijl wat werkelijk vrede geeft, wat werkelijk vreugde geeft. En ik bedoel het niet negatief hoor, zo bedoel ik het absoluut niet. Maar, oh jongens, je zou eens moeten weten, er is troost, er is draagkracht in dat leven. Daarom zei ik, een voorrecht en een vreugde om genade te schenken. Zoals God ons genade schenkt. Zoals God ook hen die genade zal schenken op zijn tijd. Dus die terminologie van Romeinen 14, van die laatste twee versen, die kom je tegen in de eerdere hoofdstukken van de brief. En dat is natuurlijk logisch, want iemand die niet gelooft en die je ziet reageren of iets ziet doen of laten juist, die wil weten van, hey, waar komt dat vandaan? Waar komt jouw wandel vandaan? Als ik het even dan weer toch in christelijke termen van, waar komt jouw dienstbetoon vandaan? Dan is het heel goed als je het kunt zeggen met woorden van de schrift. Voor jezelf. Alles wat we zeggen en doen is geënt op de boodschap van genade en vrede. Want geloof is zo ontzettend van onderscheidend belang in het evangelie. Je hoort het, je weet het en je leeft het. Wat is het evangelie? Wat ik mag weten, ga ik leven. En wat is het gedrag? gedrag laat zien wat we weten. Dus geloof is van onderscheidend belang. En dan kan ik natuurlijk gelijk, want het is dan bij bepaalde mensen moet je dat gelijk zeggen. Het welk geloof is van onderscheidend belang? Het geloof van Jezus Christus, waaraan wij mogen geloven. Dat is precies het punt waar het om draait. En wat ook karakteristiek zou moeten zijn, dat is vreugde. Want die vreugde, die mogen we hebben. Het is voor de openbaring noodzakelijk, en maar ook voor ons dienstbetoon. Het is zo bijzonder dat je mag weten dat God je, dat God ons, en ik bedoel het niet nou ons en dan die anderen niet, zo bedoel ik het niet, maar dat God je laat zien wie die is. Dat hij laat zien wat hij doet, wat zijn doel is. En dat wat we horen en weten en geloven, dat leven we, dat blijkt. En dan krijgen zaken een plek. Dan kom je in gesprek met iemand en dan komen er zaken bij waarvan je zegt, joh, eerste reactie van binnen je hart, joh, dat is helemaal niet voor jou bedoeld. Dan krijg je wat een helderheid die schrift geeft over toekomstig gericht en toekomstige veroordeling. Het gaat niet daar om ons, om hen die geroepen zijn. Denkt u bij de vorige keer, alsjeblieft, luistert u dat terug. Wat is dan wel van toepassing? Ga luisteren naar de band van broeder Gorter en de band daarvoor over die Bema. Daar krijg je antwoord waar je wat aan hebt. En tenslotte, waar we heel gauw last van kunnen hebben, dat is zelfonderzoek. Ik heb het weer fout gedaan. Gevoelens van veroordeling en schuld. Je kan zo'n hekel krijgen aan jezelf. Je kan zo het woord schuld ingebakken gekregen hebben door je opvoeding, dat je er bijna niet meer los van kan komen. Maar veroordeling en schuld, die gevoelens worden weggenomen uit jou en mij, uit ons dagelijks leven, want geest van God leidt ons. En dan leer je een onbeschuldigbaar, niet van lekker peu, ik ben onbeschuldigbaar, van u heeft werkelijk die schuld weggenomen. U heeft werkelijk, u gaat uw gang, uw weg met mij. Dank u wel, vader. En zo heb ik 4 termen maar even bij elkaar gezet. En in de loop van het artikel, in de loop van de studies, komen er een aantal van deze verbindingen tot stand. Hè, wat er staat in Romeinen 14, vers 22 tot en met 23. En wat er staat. En eigenlijk zou je toch een keer die moeite, klinkt wat raar hier, maar gewoon jezelf het moeten gunnen, de hoofdstukken 1 tot en met 8 weer eens te lezen. We gaan verder. Het is een heleboel tegelijk, ik weet het, maar het fijn is van naluisteren, dat je dan de spreker even het zwijgen kunt opleggen. Wat geloven wij nou? Welk geloof hebben wij? En dan, ik ga het gewoon dus telkens aangeven. Ik leg zo'n verbinding met hoofdstuk 1 tot en met 8 uit hoofdstuk 4 vers 5 van de Romeinenbrief. Heb ik het dan over, wat geloven wij? Nou, wat daar staat in Romeinen 4 vers 5. Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem die de goddeloze rechtvaardigt. En dat geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Dat is zo bijzonder. Vader, wat mag ik doen voor u? Waartoe geeft u me? In plaats van jezelf telkens, ja, maar ik schiet toch tekort, ik ben maar een mens. En al die dagen, ik wil tot u eer zijn, vader. En wilt u me daarbij gebruiken? Dus hem echter die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem die de goddeloze rechtvaardigt. Dat geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. En het is nou eenmaal zo dat jij en ik, in het leven dat we leiden, in de baan die we hebben, in de contacten die we hebben met anderen, dat we goddelozen tegenkomen. En ik bedoel dan, als ik het woord letterlijk neem vanuit het Grieks, dan kom je, dat heeft te maken met oneerbiedig, die niet met eerbied spreken over hem. Hè, maar als wij oneerbiedigen tegenkomen, dan is er een heel mooi signaal, en dat zegt Dean Huff in het artikel dat ik vertaalde. God zal goddeloosheid verwijderen. Maar ook, en dat is wat Paulus heel erg aangeeft, hij zal elk goddeloos persoon wie die ook mag zijn, tot gerechtigheid leiden. En dan heb je denk ik allemaal zo je voorbeelden. Dan denk je aan dat oneerbiedige spreken over God van wie je houdt. Die weet dat hij van jou houdt, dat hij van alle mensen houdt. Maar die cabaretier kan dan soms heel snerend God de grond intrappen. En die gelovigen de grond intrappen. En dan is het wel eens goed dat je realiseert, Vader, die goddeloosheid verwijdert u uit uw schepping. Maar ook met elk goddeloos persoon zult u brengen tot gerechtigheid. Dat mag dan een hele gevaarlijke, een hele roekeloze opvatting blijken. Of lijken, maar we kunnen het wel onder bewijs stellen. En dan krijg je wat ik bedoel met teruggrijpen naar hoofdstuk 1 tot en met 8. In Romeinen 5 vers 9 staat dan: God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Dus toen wij nog onerbiedig waren en daarin ons doel misten, zeg maar. Doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve door zijn bloed gerechtvaardigd. Oh, dat gaat over mij, gaat over ons. Door hem gered worden, behouden worden van de toren. Dat is iets wat je uit je hoofd zou moeten kennen. Niet zo van, het staat in de Bijbel ergens. Nee, dit zijn de bouwstenen waarmee je kunt bouwen in je leven. Hoe zit het? Hoe kijkt u, Vader? U bewijst ons, mij, uw liefde. Dat deed u toen, dat Christus, toen ik nog zonde was, voor me gestorven is. Door zijn bloed gerechtvaardigd, worden we door u gered van de toorn. Dat Romeinen 5, dat is een hoofdstuk, ongelooflijk. Er zijn, ja, maar het is al een aantal keren gezegd en ik zal het wat sneller doen. Er zijn echte situaties waarin de volwassen gelovige zijn vrijheid in Christus niet benadrukken zal. En dat kan best soms een zekere eenzaamheid geven. En ook in een bepaalde toegevendheid die je dan betracht, zullen mensen zijn die dat niet waarderen en je niet begrijpen en zeggen, ja, maar je weet toch beter. Terwijl er een hele andere aansturing was voor die toegevendheid. Paulus heeft het in Romeinen 8 vers 15 over de geest van het zoonschap. En dan komt dat enorme weer en ik geef u wat andere plekken om dat ook te bekijken. Eén ding, hoe sommigen ook naar me kijken en wat ze ook van me zeggen. En hoe ze ook conclusies trekken zonder het aan me te vragen dan. Waarom ik zo handelde en niet anders. Of waarom dat ik dat gezegd heb en niet anders. Ik denk dat u net zoals ik niet jezelf loopt te dienen, maar tot zijn eer wil zijn. En dat je datgene wat je doet als het ware voor het aangezicht van God houdt. En we ook ons bewust zijn, en ik vind dat zo'n ontzettende positieve opmerking. Dat zegt Paulus in Romeinen 8 vers 27. Dat is: onze Vader doorzoekt de harten. Dat hebben we net gehoord uit 1 Samuel 16 vers 7. Maar u kunt het ook terugkomen in 1 Thessalonicenzen 2 vers 4. Het staat in Jeremia 17 vers 10. En het staat ook nog in een aantal psalmen. Ik geloof in 7 en in 139. Daar staat dat Vader onze harten doorzoekt. Dat is niet om van te schrikken. Dat is: ik weet hoe u kijkt. En in die liefdevolle blik kan ik mijn geloof neerleggen. Wij houden ons geloof niet voor onszelf, maar we houden het voor het aangezicht van God. Als je nou terug zou kijken, dan kom je in Romeinen 3 vers 20 terecht. Dan komt die term, of die omschrijving, voor het aangezicht van God, komt nog een keer terug. Maar wel in een heel ander verband, een heel andere context. In Romeinen 3 vers 20 staat dan: uit werken der wet zal geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Als je dan toch gaat lezen, dan is het gewoon goed om de versen 22 tot en met 26 te lezen van Romeinen 3. Kijk, het gaat niet zo dat ons geloof ons zou rechtvaardigen, want we zijn gerechtvaardigd door het geloof van Jezus Christus. Maar ik denk dat de waarde ervan groter wordt, als ik het zo mag zeggen, in het bewust zijn dat God ziet dat we geloven. En ik denk dat dat hele bijzondere dingen zijn. De apostel benadrukt eigenlijk steeds, het klinkt een beetje, wat de voordelen van geloof zijn. Gelukzalig is degene die zich geen verwijten maakt wat betreft het geloof dat hij of zij voor het aangezicht van God heeft. Het geloof spreekt van onze gelukzalige positie voor God. Leest u dat na in Romeinen 4, de versen 6 tot en met 9. Onze gelukzalige positie voor God. En de waardering van deze blijdschap leidt ons ook in het dagelijks leven. En ik kwam daar een aardige tekst van tegen en ik lees u dat. Het heet De Gelukzalige Man, De Gelukkige Man. Het is een gedichtje. Althans, het is als een gedichtje genoteerd. Ik weet niet wie het geschreven heeft, maar het stond in een van de Bijbelstudiebladen die ik hierbij gebruik. Het staat boven De Gelukkige Man. Hij vroeg om sterk te zijn, om dingen te kunnen bereiken. Hij werd zwak, omdat hij gehoorzaamheid zou leren. Hij vroeg om gezondheid, om meer dingen te kunnen doen. Hij werd ziek, om betere dingen te verrichten. Hij vroeg rijkdom om gelukkig te zijn. Hij kreeg armoede om wijs te zijn. Hij vroeg om kracht, opdat de mensen hem zouden prijzen. Hij werd zwak, opdat hij zou weten God nodig te hebben. Hij vroeg heel veel om van het leven te kunnen genieten. Hij kreeg leven om van heel veel te genieten. Hij kreeg niet waarom hij vroeg. Niets van alles waarop hij hoopte. Zijn gebed werd beantwoord. Hij is gezegend. Gelukzalig degene die zich geen verwijten maakt. Wat betreft het geloof dat hij of zij voor het aangezicht van God heeft. Het is heel bijzonder om te weten dat het niet afhangt van of dat wat wij doen of waarin wij dienen, of dat wel toereikend zal zijn. En daarover lopen twijfelen en je schuldig lopen voelen. Maar je mag je bewust zijn dat God alles doet samenwerken ten goede. En dat andere machtige en dat niets ons kan scheiden van zijn liefde. In de tekst die we net waarmee bezig zijn, daar komt het woord veroordelen steeds naar voren. En dat woord veroordelen, dat werkwoord, komt vaak in Romeinen voor. En met name en vooral in hoofdstuk 2. En daar vergelijkt Paulus. En wat is dat toch een bijzondere broeder die God ons op weg heeft gebracht. Of misschien zijn wij op de weg van Paulus terechtgekomen. Die ons dat zo onthult. Het rechtspreken van God wordt daar vergeleken met het rechtspreken van de mens. En wat is nou het verschil tussen wat God doet en wat een mens doet? God oordeelt naar waarheid. En we geven taal dat met onpartijdig. En wat God doet is nauwkeurig en zorgvuldig de zaken bekijken. En het is natuurlijk enorm dat je dat aan God kunt overlaten. En dat je verlost wordt van voortdurend zelfonderzoek en twijfels. En dan krijg je die tekst waar we, ik weet niet hoe lang mee bezig geweest toen we voor het eerste Romeinenbrief doorploegden. Maar dat zegt Romeinen 8 vers 1. Niets is er ter veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is een tekst die waarvan je hart opspringt als je hem voor het eerst gaat begrijpen. En die telkens weer met de fouten die je maakt en in je gebed bij God komend weet hoe hij daarmee omgaat. Niets ter veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Heel mooi dat je, als je het kijkt, hè, als je het letterlijk neemt vanuit het Grieks, of kijkt hoe de Griekse woordvolgorde is, dan staat er geen veroordeling geldt voor hen, en dan gaat het verder. Geen veroordeling, daar staat het. En zegt tegenover veroordeling nou eens rechtvaardiging. En dan gaat het langzamerhand klinken. Dat veroordelen, letterlijk neerrichten. Dan moet je maar eens over nadenken wat dat nou precies betekent. Neerrichten. Wat wij onderzoeken, waar we mee bezig zijn, is wat Romeinen 12 vers 2 zegt. En ik lees dat even erbij. Nee, ik begin even in vers 1 te lezen. Romeinen 12 vers 1 en 2. Het gaat om het tweede vers. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. En eerlijk gezegd, als u ooit die teksten of die studies gehoord hebt over Romeinen 12, dan zou u ze moeten herluisteren. Dan zou u, als u aantekening hebt gemaakt of daar tekst van hebt, die eens moeten teruglezen. En dan staat er, dit is uw redelijke eredienst. En dan komt de tekst waarom ik hem wil lezen en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Hè. Stel je niet in op deze eeuw, op dit tijdperk. Maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen, moogt toetsen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. En misschien dat u er ooit een keertje bij hebt gezegd, gerijpte. Dat zijn verzen die dan denk ik wel eens van oké, daar kun je van denken, dat weet ik. Maar door opnieuw inkruipen met een boekje erbij waarin je dus dichter bij die grondtekst kunt komen. En het gaat niet om die grondtekstverheerlijking, maar het gaat om het feit, door dichter bij die grondtekst te komen, kom je dichter bij het hart van God. Want dat heeft hij gezegd. Er is niets ter veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Heerlijk als je mag toetsen, mag erkennen wat de wil van God is. En dan weet ik dat in Romeinen 1 vers 28 staat dat mensen het verwerpelijk achten God te erkennen. Maar wat is dan het verschil tussen een gelovige en iemand die niet gelooft? Dat is dat een gelovige hoort wat er staat geschreven en zichzelf onderwerpt, als ik het zo mag zeggen, schikt onder datgene wat er in het evangelie van de wil van God gezegd wordt. En dan kom ik ook weer bij Efeze 5. Want die schrift die hangt aan elkaar. Die heeft met elkaar te maken. He, wat je in laten we zeggen, geef ik ergens leest in Galaten. Dat bouwt Paulus uit in Romeinen of andersom. Dat is zo bijzonder. Je hebt die schrift zo nodig. Want de apostel spoort ons aan. Efeze 5, de versen 1 en 2. En waartoe spoort hij ons nou aan? Nou, laat ik het letterlijk lezen uit de concordante vertaling. Word dan navolgers van God. Je mag weten dat je een geliefd kind bent. Het staat er gelijk bij. Word dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandelt in liefde, zoals ook Christus jullie lief heeft. Wat heerlijk dat we die letterlijke vertaling hebben, want daarmee staat lief heeft niet. Heeft lief gehad, lief heeft. En zichzelf ter wille van ons heeft overgegeven als naderingsgeschenk en offer voor God tot een aangename geur. Daar staat een richting, er staat een waardering, ik weet niet hoe ik het moet noemen. We willen leven tot zijn eer, dat is die aangename geur. Dat God dat ruikt, mag ik het even mens voor de mag zeggen, en dat hij denkt, ja. En het beeld wat je daarbij mag hebben, hè, wandelt in liefde zoals Christus jullie lief heeft. We mogen wandelen in liefde en lief hebben. Ik heb het ooit een keer genoemd, denk aan het beeld van een open hand. We gaan ruimhartig met elkaar om. Zoals hij ruimhartig met ons omgaat. En dat je als je iets fout doet, ik kan me een keer herinneren dat een broeder die dat evangelie van Paulus in ons midden heeft neergelegd als eerste. Dat ik er geen blik een gesproken had en dat ik niet tevreden was over iets wat ik gezegd had. En terwijl je jezelf loopt te verwijten en schuldig loopt te voelen en loopt te veroordelen, legde hij dat zo neer terug bij God. Want hij zegt, wat ik proef in je is, je gaat niet omdat jij het fout hebt gezegd, Daar ging het niet om. Ik wilde zo graag, dat was mijn gebed geweest, tot eer van God zijn. Mag datgene wat ik zeg, mag datgene wat ik doe, tot uw lof en eer zijn. En als je dan een fout maakt, dan baal je. Want dan is het, je wil niet dat het tot oneer uitwerkt, dat het misverstaan wordt. Je wil het recht zeggen. Word dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in liefde zoals ook Christus jullie lief heeft en zichzelf ter wille van ons heeft overgegeven als nalingsgeschenk en offer voor God tot een aangename geur. Maar het leven, zeggen we dan, zo weer zo'n term, is weer barstig. En tegenover de gelukkige man. Ik ga nu naar die andere toe, dat is de ongelukkige twijfelaar. Je moest even wat bij elkaar halen, de ongelukkige twijfelaar. En toch zie je dan dat door de zaken die er spelen, twijfel naar binnen kruipt op het moment dat je, en dan krijg je het, wanneer, ik heb het wel eens bij mezelf, waar ben ik nou eens zo onrustig van? Hoe komt het nou dat ik die vrede ineens niet meer heb? Ik kom goed mijn bed uit, hè, en ik begin en ineens wordt dan misschien niet je aandacht afgeleid van Gods genade en wordt die aandacht niet gevestigd op wat jij ziet, wat jij doet, wat jij vindt. Ik vind het zo mooi dat het er staat. Mijn aandacht moet niet afgeleid worden. Ik moet mijn aandacht bepalen en moet, begrijp ik het bedoel, hè? Maar wat rijk is, wat genadig is, wat vrede en vreugde uitwerkt, is je aandacht laten bepalen door wat God zegt, door Gods genade. En dan zegt vers 23, want we vorderen toch wel, maar wie twijfelt, wanneer hij eet, is veroordeeld, dan heb je dat neerrichten weer, omdat hij het niet uit geloof doet. En al wat niet uit geloof is, is zondig. Er valt best wat over te zeggen. Wat doet Paulus? Die is steeds bezig met gelovigen. En nu heeft hij even bij mensen die geloven maar zwak in het geloof zijn. En dat is geen verwijt, dat is een constatering. Kijk, toen tegen Abraham gezegd werd dat Sara een zoon zou hebben uit wie vele volkeren zouden voortkomen, heeft hij niet getwijfeld door ongeloof. Er zijn vandaag de dag, natuurlijk, al eeuwen, en zolang de Heer het toeft, hoop ik dat er velen zullen zijn. Er zijn er gelovigen, en wat zijn gelovigen? Degene die beamen, de waarheid beamen, dat Christus stierf voor hun zonde. En zelfs als je dat gelooft, volhartig en volmondig, kan je twijfels hebben. Kunnen door situaties er dingen zijn waardoor je, wat werkt het dan uit? En hoe werkt het dan? Hoe werkt het dan? Kijk, als wij geloven dat er geen veroordeling is voor ons die in Christus zijn, zou je ook niet moeten beroemen ten aanzien van broeders die deze grote genade niet gegrepen hebben. Wat jij en ik mogen doen is uit zijn op hun groei, klaarstaan om hen te helpen. En als God daar een weg voor opent, dan gebeurt dat. En dan heb je een mailtje dat je krijgt, een brief die op je mat valt, een gesprek dat je hebt aan de telefoon, of iemand die je dat even persoonlijk aangeeft. En dan zie je hoe iemand eigenlijk allerlei dingen zegt. En wat laat het zien wat ze zeggen? Ze zijn zo op zichzelf gericht. En doordat ze zo op zichzelf zijn gericht, neemt het hun vreugde weg. Neemt dat de vreugde weg die er had kunnen zijn door de genade die in Christus Jezus is. En dan zegt Dean Huff, degene die dit artikel geschreven heeft dat ik vertaald heb dus. Kijk, het heerlijke is, het is een veroordeling die zich, of laat ik het zo anders zeggen, wat er hier aan de orde is, het is een veroordeling die ze zichzelf opleggen. Want als ze de schrift zouden kennen en zouden omarmen, in zouden drinken, dan zouden ze mogen horen wat Paulus zegt in Romeinen 8. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. En of je nou zwak bent of sterk in het geloof. Maar er zijn mensen die weten het, die hebben het dan zeg maar gehoord. Of die kennen de termen, de woorden. Maar ze kunnen er niet, mag ik het zo gek menselijk zeggen, ze kunnen er niet van genieten. En dan zegt Huff, in figuurlijke zin zijn ze dan veroordeeld. Het is best heel lastig hoor, om daar goed over na te denken. Ik denk dat dit goed is voor een... Ik heb hier al diverse hele persoonlijke gesprekken met mensen over gehad. Wat leg je nou jezelf? Hoe denk je dat God naar je kijkt? Is het nou dat je jezelf zo moet disqualificeren? Er is toch geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. Dat is niet makkelijk zo van, oh, nee, het zijn juist die mensen die zo bezig zijn. Kijk, als je kijkt naar het leven van Abraham, dan zie je dat er momenten waren dat hij niet vertrouwde op Gods belofte, niet volledig vertrouwde op Gods belofte. En het kan zijn dat door omstandigheden in het leven, door dingen die er zijn, je wel eens denkt van ja, maar God zegt dat nou wel, maar ik zie het niet. En dan denk je, ja, maar hoe werkt dat dan? Ik weet toch wat er staat in Romeinen 5, ik weet toch wat er staat in Romeinen 8, ik weet toch wat er staat in Romeinen 14. En ik denk, ja. Ik had zo'n brief die ik kreeg, waarin iemand zei, het gesprek loopt al een jaartje of 20 bijna. En dan geef ik, zei die zuster, laat ik het zo voorzichtig zeggen. Ik heb het al die jaren fout lopen doen anders en ik wist het. Hier in mijn hoofd wist ik het. En dan sprak ik met iemand die ongeestelijk was, die niet geloofde zoals ik geloofde. En dan dramde ik, terwijl ik aan het praten was, dramde ik wat ik wist van het. Zes, ik heb dus als geestelijk mens geestelijke dingen lopen zeggen tegen mensen. Ik heb eigenlijk alleen maar mijn eigen gelijk zitten bewijzen. En op een gegeven moment dacht ik, wat ben ik nou aan het doen? Laat ik nou eens. En toen heeft ze gewoon geluisterd naar wat er staat. En die woorden van Paulus ingedronken. Die Romeinenstudie ingedronken. En toen is ze begonnen met ruimte te geven. En te praten met die ander zo dat ze die ander niet kwijtraakte, maar juist bereikte. En ik kreeg vandaag echt een brief waarin ze zei, het is onvoorstelbaar. Ik heb met al de kennis die ik had gewoon lopen drammen. En hoe kan ik nou als geestelijk mens drammen bij een ongeestelijk mens? Het is al bezopen. Het is toch gek, sorry. Wordt knippen er even uit. Ik vind dat zo bijzonder. Dus het gaat om dat veroordeeld zoals Paulus hier dat zegt in 23, dat is beeldspraak. Let erop, ze leggen die veroordeling zichzelf op. Ze zouden moeten weten en moeten omarmen wat Paulus zegt. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Ik denk dat het goed is als wij bidden voor een ander. Het kan zijn dat iemand je een mailtje stuurt of een briefje stuurt of belt van wil je voor mij en mijn gezin bidden? Wil je voor de nood bij mijn kind bidden? En dat je dat gewoon opneemt, meeneemt in je gebed. Vader, wilt u zijn bij? Want opvoeding, dat doen we ook in afhankelijkheid van hem. Eigenlijk is alles wat we zeggen en doen in afhankelijkheid van hem. En dan zegt het laatste stuk van Romeinen 14, dan zegt Paulus, en al wat niet uit geloof is, is zonde. Dat is dus niet een definitie van zonde. En ik dacht, wat bedoelt hij nou? Al wat niet uitgeloofd is, is zonde. Want ik weet wel, net als iedereen, zonde, ja, dat is doelmissen. Maar wat is dan het doelmissen? Dat je je lichaam niet stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is je redelijke eredienst. Als je daar niet aan toe komt. En ik vind het zo mooi dat je mag weten wat er staat. En ik heb het idee dat ik langzaam maar zeker er iets van ga begrijpen. van die rijkdom, van die diepte van het woord. En als je dan twijfelt aan hetgeen God gezegd heeft, zou dit nou wel zo zijn? Dat was wat die mevrouw me schreef dus. O Andries, ik was het zelf. Want ik wist het. God heeft het zo gezegd. Het staat gewoon bij Paulus erin. En ik heb gewoon lijnrecht het regen ingehandeld. En toen ik dat ineens zag, toen God me dit liet zien, kwam door een studie over de Romeinenbrief. En eens begreep het. Ik doe het fout. In de zin van, Vader. En op het moment dat je dan de ander erkent en herkent, zie je dat wat God zegt gewoon blijkt te werken. Het is heel bijzonder. Kijk, God de eer geven. Dienen. Dienen we nou God en geven we God nou de eer als we bezig zijn met regels betreffende voedsel en dagen en voorschriften met betrekking tot de eredienst en de zonde en de offers? En ik bedoel dat heel correct, hoor, wat ik nou zeg. Niet veroordelend of beoordelend of wat dan ook. Maar er zijn mensen die hangen aan dagen, die zijn bezig met dingen te doen om. En daar kan je natuurlijk overvallen, daar kan je mee in dispuut gaan, daar kan je mee in de strijd stappen. Maar doordat je dus strijd aangaat, komt de verdeeldheid. Vader, ik wil op de plek waar u me neerzet, u de eer geven. Ik wil u dienen. Kijk, wat Romeinen 6 vers 12, 2 zegt, is heel duidelijk. We zijn dood voor de zonde. Maar hoe komt het dan dat ik faal? Dat is omdat we in het vlees zijn. En telkens weer zoeken we het bij hem. Vragen we het bij hem. Vader, wilt u me leiden? Kijk, het ergste falen, als ik het zo moet zeggen, of het ergste tekortschieten, of hoe je dat moet zeggen, is misschien wel niet te geloven dat we in Christus bloed gerechtvaardigd zijn. Dat we verzoend zijn met God door de dood van zijn Zoon. Dat we gered worden in zijn leven. Romeinen 5, de versen 9 tot 10. Ik denk als nou de schrift zegt dat Christus aan het vloekhout ging. Als nou de schrift zegt, hij stierf voor onze zonde, dan is het zonde, doel missen, als je denkt dat hij op de een of andere manier niet voor al je zonden zou zijn gestorven. Ik denk als je, en dat is met een bijbelkring kan je dat mooi doen, maar je zou gewoon zeggen, hey, dat geen aanstoot geven, wat je nou net zegt. Waar kan ik dan dingen gaan lezen? Nou, als je nou bijvoorbeeld Efeze 4 en 5 gaat lezen. Als je Filippenzen 3 gaat lezen. En Colossenzen 2 en 3. Dat zijn natuurlijk hele hoofdstukken, dat weet ik wel. Maar dan moet je eens kijken wat er gebeurt als je Efeze leest. Als je gewoon de schrift laat spreken. Met van die woorden als wordt dan navolgers van God, als geliefde kinderen. Het is heel bijzonder dat je mag weten dat je een geliefd kind bent. Dat je zoon, dat je deel van de familie mag zijn. En dan ben je wel eens bij een sterfbed. Van iemand die zo geleefd heeft met God. En in God en door God. Maar niet de boodschap mag weten, kon weten. Want die werd toen niet zo verkondigd in Nederland. En die niet durfde te sterven omdat ze niet wist hoe ze voor God terecht zou komen. Ja of nee. En pas later, want ik was 18 jaar. Pas later toen ik dit woord ging leren kennen, dacht ik, ach. Je kende God niet in zijn liefde. Maar je was een geliefd kind. En als je dat had geweten, had misschien dat overgeven aan God er veel makkelijker kunnen zijn. Het is zo goed om de tijd te nemen. Want ik denk wel eens in zo'n leesrooster, en dan lees je 1 of 2 versen of misschien een langer stukje. Maar je zou eigenlijk moeten zeggen, oké, neem nou de tijd vandaag en lees Efeze 4. En neem de tijd nou morgen en lees Efeze 5. En lees dan overmorgen Filippenzen 3. Ja, daar heb ik geen tijd voor. Dat is dus werkelijk curerend, genezend. Het zet je God voor ogen. Ik denk dat dat de boeiende dingen zijn. Ik denk dat het hele mooie is dat de basis van onze logische eredienst, van ons willen leven tot Gods eer, dat het geloof is. En wanneer zijn we bruikbaar voor God? Als we Romeinen 3 vers 24 kennen en zeggen, ja, zo is het. Ik ben om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Dan ben je een gelukzalig mens als je dat gelooft. Dat wat God daar zegt. Geloven is geloven wat Romeinen 5 vers 8 zegt. Het is toch niet te geloven. Toen we nog zondaren waren, stierf Christus voor ons. Het is toch niet te geloven dat je kan zeggen. En zeggen, Vader, dank u wel dat niets me kan scheiden van Gods liefde die u liet, van uw liefde die u liet zien in uw Zoon. Dat is genade, Vader, dat we dat zo mogen weten. Kijk, ook verleden keer, je refereerde bewust aan omdat het een hele fijne studie is, elke keer weer. Maar we waarderen niet alleen onze vrijheid van alle wetticisme, maar we mijden ook het misbruiken van die vrijheid. Dat stond in de tekst die broeder Gorten gebruikt. We waarderen niet alleen onze vrijheid van wetticisme, maar we mijden ook het misbruiken van die vrijheid. He, genade, oh, dan kan je je gang gaan. Nee, dan wil je tot zijn eer zijn en dan zoek je, omdat je van hem houdt, de weg die hij met je gaan wil. En je misbruikt die vrijheid niet, want als een broeder daardoor struikelt, en het goede van onze vrijheid is, ja, het schikt zich onder het goede. En je gaat in genade en liefde met elkaar om. Om niet gerechtvaardig uit genade door de verlossing, door de vrijkoping in Christus Jezus. En er werd even bij aangetoetst. Vrij van wetticisme. Er moet niks. Je wil, als je genade hebt leren kennen, tot eer van hem zijn. Wat is nou ons logische, de logische eredienst, ons dienstbetoon? Dat je wil leven tot Gods eer. En dat je, wat Paulus zegt, een vernieuwde denkzin krijgt. En dat is de basis. Daardoor besef je de redding die je dagelijks kan hebben. Het is wat 1 Korinthe 15 vers 3 geloof ik zegt. Christus is gestorven voor onze zonde. Hij is begraven en ten derde dagen opgewekt. Dus eigenlijk zegt Paulus, daar moet je mee rekenen. Gered zijnde, je bent gered. Dat is enorm als je dat je realiseert. Je bent gered. Dat is wat toen gebeurd is. Door de dood van zijn zoon en door de opstanding, je bent gered. Alles is daarop gebaseerd. En dan heb je ook die toekomstige redding. Waar Romeinen 5 vers 9 en vers 10 en Romeinen 8 vers 23 over spreekt. Er komt een enorm moment dat ons lichaam in de toekomst zal worden gered. En je mag daarmee leven. Straks gaat dat gebeuren. Daar anticipeer je op, met een moeilijk woord. Daar leef je naartoe met je hart. U heeft me toen gered. Mag ik leven. U gaat me straks redden. Wat betreft mijn lichaam en alles. En nu, in het dagelijks leven, met alles wat er op ons afkomt. En inderdaad zei iemand daarnet in het voorgesprek, maar ook in de dingen die we zo met elkaar horen en beleven, dus een hoop verdriet, een hoop pijn, een hoop lijden. En dan iemand op die roestige plekken van het verdriet olie van de genade laten druppelen. En ik denk dat het enorm is als wij de redding die Christus voor ons bewerkte grijpen. En als we de heerlijke redding die gaat komen van ons lichaam verwachten, dan werkt dat nu uit. En hoe dan? Dan zijn we gered van veel van de twijfel en de vruchteloosheid wat je soms in het leven komt, tegenkomt. En dan zie je dus, dat wordt dan even, het kan zo makkelijk snel gezegd worden. Hè? Je bent toen gered, je zal straks gered worden en je wordt dagelijks gered. Maar het is zo vanuit die schrift aangegeven, hoop ik. Dat is wat Paulus steeds laat zien. En daarom wil ik ook eindigen met een mooie tekst uit Titus 2. En dat zijn de versen 11 en 12. En ik lees ze gewoon in de NBG. Wat staat er dan? Want de genade Gods is verschenen. Heilbrengend, reddingbrengend. Voor alle mensen. En dan krijg je zoiets moois. Wat doet hij? Om ons op te voeden. Die genade voedt ons op. Zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven. En wat is uitzicht? Verwachtende, zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus. Die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid en voor zich te reinigen een eigen volk vol ijverig in goede werken. Het ging me om, want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen om ons op te voeden en dan is daar die uitwerking van die genade. Ik denk wel eens, als ik de krant lees, net zoals u, dan lijkt het wel alsof vandaag de dag gelovigen op een zeilschip leven. En wachten op een wind die hen zal blazen in de richting waar die wind hen hebben wil. Een anker verafschuwen ze. Zelfs al zou dat anker hen behoeden voor een schipbreuk, op de rotsen te slaan, voor een schipbreuk van hun geloof, als ik het zo mag zeggen. Ze hebben geen roer, ze zijn, ik denk aan een roman, gejaagd door de wind. Als ik om me heen kijk en de televisie en de kranten lees en volg, dan zien we een wereld die in de greep is van allerlei winden die rondtollen door een cycloon van ongeloof en onwetendheid. Ik denk dat als je Bijbelkringleider bent, dat het enorm is dat je dat woord mag koesteren voor jezelf. Daarmee bezig mag zijn, wat word je er rijk van? Want de eerste die God aanspreekt ben jij als je zit voor te bereiden. En dan mag je daarna het ook overdragen. Ik wil aan het eind een opmerking maken van een oud collega. Die zei, leraar, er is niets beters. Nou, die maakte de volgende opmerking. En dat is wat we als Bijbelkringleiders mogen doen. Doceo ergo sum. Beatus. Oftewel, je hoort misschien de variantie van Coquille, dat maakt niet uit, het is Latijn. Het betekent, ik onderwijs, dus ik ben gelukkig. Tot zover vanavond.